1 Petrus 2 vanaf vers 1. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeborene kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar, maar dan ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover. De vorige keer hebben we stilgestaan inderdaad bij ook al het eerste deel van dit hoofdstuk, waar de apostel eigenlijk de voorgaande versen, een belangrijk deel van hoofdstuk 1 in elk geval, samenvat en zegt dat de gelovigen als nieuwgeboren kinderkens zeer begeerig zouden zijn naar de redelijke onvervalste melk, om namelijk door dat woord, en door die melk dus, maar door dat woord te mogen opgroeien. Dat is inderdaad de bedoeling en dat is het thema wat we in de tijd bij de bespreking van Jacobus gezien hebben en wat we ook vorige keren hier in verband met Petrus gezien hebben. De gedachte is eigenlijk die van, laat ik maar weer eens zeggen, 2 Timotheus 3 vers 16, namelijk dat al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Want de gedachte is dat wij die eenmaal door zijn wil, naar Gods wil gebaard zijn door het woord der waarheid, dat wij inderdaad met zachtmoedigheid ontvangen het woord dat in ons geplant wordt, het welk onze zielen kan zalig maken. Dat was de vaste uitdrukking langzamerhand. Die van Jacobus 1 vers 21. Nou, woorden van gelijke strekking hebben we al zo dikwijls bij stilgestaan. Dus ik probeer me nou maar te beperken tot dit schriftgedeelte. Hier in 1 Petrus 1, de laatste verse, wordt immers gezegd dat wij onze zielen gereinigd hebben in gehoorzaamheid der waarheid. Vers 22 was dat. Onze zielen gereinigd door het woord der waarheid dat in ons geplant wordt volgens Jacobus enzovoorts. En dan staat er meteen tot ongeveinsde broederlijke liefde. Hier staat dus precies hetzelfde. Hier wordt eerst gesproken over de werking van de waarheid. Hebben de zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest. Tot, en dat is dan het doel, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Daar zou het vervolgens toe moeten leiden. Want het verschijnsel dat wij inderdaad zijn wedergeboren en nieuwe schepselen, en eerstelingen zijn er schepselen geworden zijn, dat verschijnsel is de basis inderdaad voor de praktische levenswandel van de gelovigen. Daar zeg ik niks bijzonders mee natuurlijk. Dat is een vanzelfsprekende zaak. En als daarover gesproken wordt, over die wandel, dan wordt inderdaad, dat is in alle brieven zo, en in Petrus en in Johannes net zo goed, maar ook in alle brieven van Paulus, dan wordt ogenblikkelijk gesproken over de eenheid van de gemeente. Want hoe dan ook, citeer ik maar even, voor het gemak dan weer uit Efeze 4. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, u benaastigende, nou ja, in alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid enzovoorts. En dan u benaastigende te bewaren de geestelijke eenheid van het verbond des vredes. Iets vrij aangehaald dan, maar niettemin. Daar gaat het meteen om benaastigende te bewaren de eenheid des geestes. Dat was Efeze. Leggen we daar Romeinen naast. Ik doe het heel snel even. Leggen we daar Romeinen naast. dan krijgen we in Romeinen 12, dat er meteen gezegd wordt dat wij zouden veranderd worden in de vernieuwing van ons gemoed. En dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Hou die vast, want er komt Peter zo meteen ook op terug, en dan hoef ik dat niet meer te herhalen. Dat we onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Vers 1 van Romeinen 12 en vers 2 dan gaat over de verandering van ons gemoed. En daarna gaat het in de rest van deze hoofdstukken allemaal over de bediening die gelovigen nou eenmaal hebben. Het feit dat zij hun lichamen gesteld hebben tot offer. En dus de consequentie daarvan dat we de Heer ook inderdaad praktisch zouden dienen waar dat zo aan de orde komt. En nadat dan eerst in de eerste verse tot en met vers 8 van Romeinen 12 gesproken wordt over de verschillende gaven die de verschillende leden van het ene lichaam nou eenmaal hebben. Hebben jullie? Nadat gesproken wordt over de verschillende gaven die de verschillende leden van het ene lichaam hebben, is de gedachte natuurlijk die van 1 Korinthe 12, want ik spring met opzet heen en weer, is de gedachte van 1 Korinthe 12, dat het één lichaam is, maar het zijn vele leden van dat lichaam, en die leden hebben tot taak elkander te dienen, dat is de gedachte. Elkaar tot hand en voet zijn is dan de uitdrukking, die ja, gedachte kent u waarschijnlijk wel. Hè? Maar dat is inderdaad wat daar uiteengezet wordt. Daar ga ik nou niet op in, maar ik laat maar even zien dat het daarover precies hetzelfde gaat. Leden van het lichaam van Christus geworden, ja oké, maar dan heeft dat consequenties. Dan is een onderlinge relatie, een eenheid ontstaan. En de bedoeling is dat we die in de praktijk ook inderdaad beleven. Ik zeg het zo neutraal mogelijk, hè? Want het is geen wet, hè. Maar het is een vanzelfsprekendheid. Nou, hier in Romeinen wordt in hoofdstuk 12, de eerste verse, ook dan gesproken vanaf vers 3 over de verschillende gaven van de verschillende leden van datzelfde lichaam. Men lezen bijvoorbeeld vers 5. En als daarna gesproken gaat worden over hoe dat er dan in de praktijk ongeveer uitziet, dat leven van de gelovigen, dan begint het in vers 9 met de liefde zij ongeveinsd. Nou, dat is het. Precies. Want liefde veronderstelt eenheid, gemeenschap enzovoorts. Kortom, hier gaat het inderdaad om het praktiseren inderdaad van de eenheid van de gemeente. Het wordt uitdrukkelijk uiteengezet in allemaal losse zinnetjes. Zo noem ik dat ook gewoonlijk, hè? De losse zinnetjes. Het is allemaal van die hele korte zinnetjes, zo van hoe dat er ongeveer uitziet dan. Hè? Hebt een afkeer van het boze, hangt het goede aan, hebt elk ander, medegelovigen, hè? Hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, medegelovigen, daar gaat het uiteraard over, over het ene lichaam nog steeds, met eer de een de ander voorgaande, zijt niet traag in het benaastigen, en als u vraagt benaastigen van wat, dan zeg ik, te bewarende eenheid des geestes, uit Efeze 4, hè? Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient geen mensen, maar wel de Heer, dient de Heeren. Dat is zowat in alle brieven, hè? Dien de Heer, namelijk geen mensen. 1 Korinthe zou zeggen, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen. We dienen de Heer. En dan verblijft u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoeften der heiligen. Dat is een heel praktische en materiële zaak ook. Tracht naar herbergzaamheid, zodat we elkaar onderdak zouden verschaffen. Dat vinden we tegenwoordig niet meer zo nodig. In onze samenleving wellicht niet, maar die gelegenheden zijn er wel degelijk. Hè? En dan zegent hen die u vervolgen, begrijp u me goed? De gedachte is dat de ene broeder door de andere broeder vervolgd wordt, hoor. Zegent hen die u vervolgen, gaat nog steeds over broeders, medegelovigen. Jawel. Er zijn er namen die van die eenheid zich niet zoveel aantrekken, maar dat geeft ons niet de reden om dat dan ook maar niet te doen. Dus zegent u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden, weent met de wenenden, wees eensgezind onder elkander. En dan zal u zeggen, nou weten we het wel zo'n beetje. Maar dat is waar het over gaat, hè. Tracht niet naar de hoge dingen. Dan lopen we elkaar ook alleen maar in de weg, hè. Maar voegt u naar de nederige. Thema wat in Jacobus en Petrus en Johannes uiteraard ook uitdrukkelijk naar voren komt. Zijt niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad, bezorgt het geen eerbaar is. Vers 18, indien het mogelijk is, dat is het niet altijd, maar zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Jawel, in de eerste plaats dus met broeders en zusters. Wreekt u zelf niet, dat hoeft ook namelijk niet, want dat zou de Heer wel doen als nodig is. Vers 19, enzovoorts. En samenvattend vers 21, wordt van het kwade of wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Dat is de enige manier. Dat mag dan voor de wereld dwaasheid zijn, maar dit is nou die wijsheid waarover ook in de eerste Korinthebrief in het bijzonder dan gesproken wordt. Eenheid dus, en het bewaren van die eenheid. Daarna, ik neem u maar even mee, boven de hoofdstuk 13 staat onderwerping aan de overheid. Een thema apart. Maar de gedachte is inderdaad dat wij weliswaar kinderen God zijn en getrokken zijn uit de tegenwoordige wereld. Maar naar de mens worden we geacht gewoon onderdanig te zijn, ook aan de menselijke overheid. Niet gehoorzaam, dat staat nergens, maar wel onderdanig. En dat is zoveel mogelijk gehoorzaam, maar dat is niet altijd mogelijk, omdat men God meer gehoorzaam is dan mensen. Maar onderdanig, dat moet lukken. Het is niet altijd prettig, maar niettemin wordt dat gezegd. Hè? Zodat we van die problemen ook af zijn, het wordt ook uitgelegd. En daarna, in vers 8 en 9 en 10, inderdaad over, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Thema wat ook in andere brieven voorkomt. En ook inderdaad in bij de apostel Petrus. Maar waar het maar om gaat is dat inderdaad in deze hoofdstukken gesproken wordt over die eenheid van de gemeente. Daarna volgt hoofdstuk 14, waar staat dat, dat wij die sterk zijn inderdaad degene die zwak zijn in het geloof zouden aannemen, tot ons zouden trekken. Daar wordt ook het een en ander van uitgelegd. En in hoofdstuk 15 wordt die draad weer opgenomen in vers 1. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Want dat doet de Heer ook niet, staat er in de volgende verse. En dan vers 5. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus, opdat gij eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, et cetera, et cetera. Nou, dat lijkt me een duidelijke zaak waar het over gaat, om het nou eens even zo samen te vatten. Heel de wandel, de praktische wandel van de gelovigen zou daarop gericht moeten zijn. De Korinthebrieven spreken daar nog veel uitgebreider over. Met name de eerste Korinthebrief, want daar wordt inderdaad uiteengezet dat wij niet leven onder de eerste beginselen der wereld, dat alle dingen ons geoorloofd zijn, maar dat niet alle dingen zijn tot opbouw, tot stichting namelijk van de gemeente. En dat zouden de dingen wel moeten zijn. Met andere woorden, dat is de enige richtlijn die we hebben. Niet wet, op geen enkele wijze, maar simpel de richtlijn van het bewaren, het bevorderen van de eenheid van de gelovigen. Want wij zijn elkanders leden, wij zijn met elkaar verbonden. Wij zijn gezamenlijk het lichaam van Christus. En dat is het thema wat Petrus hier ook aan het ontwikkelen is, want daarom haal ik dat aan natuurlijk. Dat is wat Petrus hier ontwikkelt in 1 Petrus 1. Hij zegt in vers 22 van hoofdstuk 1, uw zielen gereinigd hebbende in gehoorzaamheid der waarheid tot ongeveinsde broederlijke liefde. Nou, dat is precies als Romeinen 12, vers 10. Inderdaad, daar begint het mee. Ongeveinsde broederlijke liefde. Eenheid dus van de gemeente. En daarna staat er, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar inderdaad door het eeuwige, levende en eeuwig blijvende woord van God. Want de gedachte is inderdaad dat dat woord, deze uitwerking, die van die ongeveinsde broederlijke liefde, in ons zou hebben. En daarom staat er in hoofdstuk 2, als nieuwgeboren kinderkens, vers 2, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Waarna het vervolg natuurlijk is op de melk, die van de vaste spijs. Maar het hele punt is, het begint met melk. Wat spreekt inderdaad over onze positie als gelovigen, namelijk hoe wij wedergeboren zijn en dus eerstelingen zijn van de nieuwe schepping. deel hebben aan het eeuwige leven van Christus, leven onder het nieuwe verbond enzovoorts. En als het over de vaste spijs gaat vervolgens, gaat het wel degelijk over de positie, over het leven, ook in de praktijk van de gelovigen, als hemelburger. Want hoe dan ook, als we, ik kan het nu alleen maar samenvattend zeggen, hè, maar als we spreken over de vaste spijs, dan komen we of terecht in Hebreeën 6, 5 en 6, of in 1 Korinthe 2 en 3. En de gedachte in 1 Korinthe 5 en 6 is dat die, hemel, dat die vaste spijs te maken heeft met de hemelse dingen, met onze positie die verbonden is met de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, met Christus zelf dus. Kortom, een positie in de hemel, rondom de troon der genade, en beheerst ook door de troon der genade, dus door de heerschappij van de genade. Dat is vaste spijs, heerschappij van de genade in ons leven. En de andere schriftplaats is die van 1 Korinthe 2 en 3. En al staat het daar met heel andere woorden, het gaat daar volstrekt over hetzelfde. Want de gedachte is daar inderdaad dat wij niet deel uitmaken van die wereld die een godsoge dwaasheid is, maar dat we deel uitmaken van dat lichaam van Christus, die geestelijke tempel die daar genoemd wordt, 1 Korinthe 3. En dat de levens, onze levens als gelovigen, iets van doen hebben met de opbouw van die tempel, met de opbouw van de gemeente. En dat dus de gelovigen er een andere denkwijze en vervolgens een andere levenswandel op nahouden, is ontleend aan de ene kant dat wij hemelburgers geworden zijn, aan de andere kant dat wij deel uitmaken van die gemeente en dat ons leven geacht wordt zich af te spelen in de gemeente. Begrijp je me goed? Dat leven buiten de gemeente, voor zover wij daar buiten leven, en dat doen we veel natuurlijk, maar dat leven daar buiten heeft heus geen eeuwigheidswaarde, heeft echt geen waarde voor God, integendeel. Ons lichaam heeft voor hem waarde, voor zover dat lichaam gebruikt wordt, inderdaad in zijn dienst. En dat is altijd het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus weer uit bijvoorbeeld dan Efeze 4. Maar ook inderdaad 1 Korinthe 3, maar ook inderdaad 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 waar gesproken wordt over melk, maar dat gaat over onze wedergeboorte als zodanig. Maar daarna gaat de vaste spijs inderdaad over de wil van God in ons leven. Inderdaad, onze werkelijke positie in relatie tot Israël en de volkeren, de wereld als zodanig enzovoorts. En dat is die hemelse positie uiteraard. En daar gaat het over. Maar nou neem ik de draad op in 1 Petrus 2. Opdat gij door het woord moogt opwassen. 2 Timotheus 3 vers 16 was immers door het woord onderwezen en tot alle goed werk volmakelijk toegerust, volstrekt hetzelfde. Opdat gij moogt opwassen, en dan neem ik meteen vers 4, tot welke komende, dat wil zeggen komende tot de Heere uit vers 3, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Heel de gedachte is daar, dat wij ook zelven, vers 5, als levende stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis, daarna tot een heilig priesterdom, en als het heet huis, zowel als priesterdom, en we moeten daarna het huis nader omschrijven, dan heet het huis dus gewoon een tempel. Het huis van de priesters immers. Inderdaad, een geestelijk huis, een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Deze gedachte, of dit beeld, want dat is het eigenlijk, van die ene levende steen aan wie wij als het ware gevoegd, of had ik moeten zeggen gemetseld, maar aan wie wij gevoegd worden, dat is de uitdrukking in elk geval uit Efeze 4. Deze gedachte is natuurlijk in de eerste plaats ontleend aan, wat was het, Psalm 118. Want daar wordt over die steen gesproken. Maar vervolgens vinden we ditzelfde beeld terug in heel wat andere brieven. Met name dus inderdaad in 1 Korinthe. Want juist in 1 Korinthe 3 wordt gesproken over de gemeente als bouwwerk, waarbij een fundament gelegd is en waarna wij vervolgens, dan wel de gemeente, want zo kan het ook gezegd worden, gebouwd wordt op dat fundament. En daar is de gedachte dat de praktische wandel van de gelovigen, ook die van Korinthe, dat die praktische wandel zou bijdragen aan die opbouw, de bouw, de roeping van de gemeente. Want daar wordt in de eerste plaats vastgesteld dat Paulus en Apollos fundament gelegd hebben of iets dergelijks, maar in ieder geval Paulus. En daarna wordt gezegd dat op dat fundament gebouwd zou worden, waarna vervolgens staat in vers 16 van 1 Korinthe 3, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Petrus legt het wat uitgebreider uit, Paulus stelt het vragenderwijze. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u lieden woont? En dan, zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. En daar wordt dus de gemeente gezien als een huis bestaande uit levende stenen, gebouwd op het fundament, dan wel gebouwd op die ene levende steen, het fundament, namelijk Christus. De gedachte hier is dus volstrekt dezelfde als die van 1 Petrus 2, alleen is de woordkeus wat anders. En verder, wij zijn natuurlijk geneigd te denken dat de Heer zelf ons, toen wij tot geloof kwamen en wedergeboren werden, dat de Heer zelf ons gevoegd heeft, ik maar zeggen, in dat bouwwerk, om zo te zeggen, ons toegevoegd heeft aan de gemeente die zalig wordt, of hoe dat maar heten mag. En dat is natuurlijk ook zo, dat neemt niet weg dat dat werk tot opbouw van de gemeente gewoon het werk is wat God in onze bedeling doet. En ook het enige werk wat Hij in onze bedeling doet. Zodat alles wat Hij doet, hoe verschillend ook, draagt daaraan bij. En het hele punt is dat als wij betrokken zijn in de dienst onder het nieuwe verbond, kortom, als wij betrokken zijn bij het werk des Heren, kan dat alleen maar het werk zijn tot opbouw van die gemeente. Want hoe dan ook, het is niet alleen maar zo dat God ons samengevoegd heeft eens. Dat is wel zo, natuurlijk is dat zo. Maar vervolgens gaat dat verder en wordt erover gesproken dat wij ook zelf, als het ware, bouwen op datzelfde fundament. Net zo goed een Bijbels beeld hier in 1 Korinthe 3, waar het fundament gelegd is, het welk is Jezus Christus. En dan vers 12, en indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, of hout, hooi en stoppelen, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Dus een ieder ziet toe, einde van vers 10, hoe hij op dat fundament bouwt. Heel de gedachte is dat wij kunnen bijdragen aan die groei of bouw van de gemeente. Wij zullen daar ongetwijfeld loon voor ontvangen, straks in de wederkomst van Christus, wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En voor zover wij andere werkzaamheden verricht hebben, of hoe het maar heten mag, betekent het gewoon dat het is als hout, hooi en stro. En of het nou op het fundament gebouwd werd, of zelfs naast het fundament, maakt ook al niet uit, want het verdwijnt gewoon. Dat is wat het vuur immers voorstelt, het verdwijnt verbrand. Kortom, onze levens als zodanig hier op aarde dragen niet bij aan de eeuwigheid. Daar is ook geen loon voor te ontvangen of zo. Maar voor zover bijgedragen is aan het werk des Heren, ontvangen wij inderdaad loon. En dat is wat door Jacobus en Paulus en Petrus genoemd wordt, de zaligheid der zielen. Praktische uitwerking voor de eeuwigheid, zal ik maar zeggen, van onze levenswandel en van onze dienst aan Hem. Dat is wat er uiteengezet wordt en daar gaat vervolgens de hele eerste Korinthebrief over. Ik moet erbij zeggen dat dat weliswaar op tamelijk laag niveau gebeurt, maar daar kan ik ook niet helpen. Maar niettemin, die hele eerste Korinthebrief gaat erover en het trefwoord in die eerste Korinthebrief is inderdaad die van stichting, namelijk opbouw. De opbouw van de gemeente, daar gaat het werkelijk allemaal om. En dat is wat Petrus ook zegt, want nadat hij omstandig in heel hoofdstuk 1 uiteengezet heeft hoe dat zit, dat we wedergeboren zijn enzovoorts, en dat we naar de geest zalig zijn, spreekt hij inderdaad over die zaligheid der zielen. En dan begint hij met, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij inderdaad moogt opwassen, dan wel opgroeien, dan wel opgebouwd worden. Dat kan ook. Beide termen vinden we ook in 1 Korinthe 3. Waarna gezegd wordt dat het gaat om de bouw van een huis, een geestelijk huis van levende stenen, waarbij gezegd wordt het is een geestelijk huis en bovendien een heilig priesterdom. Je moet namelijk bedenken dat huis de aanduiding kan zijn van het bouwwerk als zodanig. Maar het is net zo goed de aanduiding van al diegenen die van het huisgezin deel uitmaken. En zoals de stenen van een huis worden samengevoegd, of moet ik gewoon zeggen gevoegd, zoals de stenen van het huis worden gevoegd tot één huis, zo worden ook de leden van de familie, zal ik maar zeggen, dan wel de leden van het volk, aan elkaar verbonden. Dat is de hele gedachte. Het een is een beeld van het ander, maar het woord huis, er heeft nou helemaal die dubbele en zelfs meervoudige betekenis van niet alleen een huisvesting, maar ook het huisgezin en dus eventueel een volk. Dat geestelijke huis, dat kan dus heel goed een volk zijn, of een familie, dat is het ook, want dat volk is uiteraard dat volk uit vers 10. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Had het kunnen zijn, maar nu Gods huis zijt. Maar ja, dan is het niet meer een citaat uit Hosea, en nu wel. Dus het is een huis, namelijk een volk. Het is deze gedachtegang die wij ook inderdaad niet alleen uitgebreid tegenkomen in 1 Korinthe 3, maar ook in het bijzonder in Efeze 3. Dat is het toch? Ja. Nee, 2 is het nog. Efeze 3, waar gesproken wordt over het verschijnsel dat Joden en Heidenen één geworden zijn in Christus, vanaf vers 11 is dat, omdat de middenmuur des afscheidsels inderdaad verbroken is, waarna dan staat dat wij in vers 18, dat Joden en Heidenen beiden de toegang hebben door één geest tot diezelfde Vader. Het is bijna de Hebreeënbrief, hè? De toegang tot de troon der genade uiteindelijk. Maar dan staat er in vers 19, zo zijt gij dan niet meer, gij gelovigen uit de heidenen, gij zijt niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Medeburgers, slaat op een volk, en huisgenoten, slaat op een huis, een familie, huisgenoten Gods. En in het volgende vers, dan is het het bouwwerk. Maar het is gewoon drie keer hetzelfde, dat is een ander beeld natuurlijk. Zodat gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de Joden, dan wel Israël, inderdaad deel uitmaken van hetzelfde huis, namelijk hetzelfde volk, en ook hetzelfde burgerrecht hebben ontvangen. En gebouwd worden, vers 20, gebouwd worden op het fundament der apostelen en profeten, het fundament wat Paulus gelegd had, zegt hij in 1 Korinthe 3, want hij was die apostel van Korinthe in elk geval. Maar het is ook de levende steen waar Petrus het over heeft, waarbij hij dan uiteraard zijn naam eer aan doet. Want Petrus heet immers zo, hè? Steen. Nou goed, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is uiterste hoek, dan wel uiterste hoeksteen. Ik wijs er altijd op, doe ik nou weer even tussen neus en lippen door, dat waarvan slaat niet op het fundament, maar slaat op het huis, hè? Want de uiterste hoeksteen is niet de hoeksteen van het fundament, maar is de hoeksteen van het huis. Dat is heel eenvoudig te verklaren. Alleen zo eenvoudig kwam ik er ook niet achter, maar het is heel eenvoudig te verklaren. Als het een beetje fatsoenlijk fundament heeft, heeft het vier hoeken en dus eventueel vier hoekstenen. En als Christus dus de hoeksteen is van het fundament, dan is de vraag, wie zijn de drie anderen? Nou, die drie anderen zijn er dus niet. Het kan duidelijk nooit de bedoeling zijn, maar het punt is ook, het is niet de hoeksteen van het fundament, maar het is inderdaad de uiterste hoek. Als je dat terugleest weer in het Hebreeuws van weer Psalm 118, want daar komt het uit, net als dat is van Petrus, dan blijkt het ook inderdaad de top van het bouwwerk te zijn. Uiterste is dan de bovenste. Het is namelijk een piramide als u het mij vraagt. Nou, dat staat er ook weer niet, maar dat beantwoordt in alle opzichten het best aan de beschrijving, zodat Christus het vlakke fundament is van het bouwwerk, maar hij is ook het sluitstuk van het bouwwerk. Hij is namelijk de vervulling van de gemeente. Waar haalt hij dat nou zo gauw vandaan? Uit het laatste vers van Efeze 1, want daar staat dat. Christus is de vervulling van de gemeente. En de gemeente is de vervulling van Christus. Zoals de piramide de vervulling is van de topsteen van de piramide. En andersom, de topsteen van de piramide is de vervulling van de piramide. Beide dingen staan daar in vers 23 van Efeze 1. Christus namelijk de vervulling van de gemeente en de gemeente de vervulling van Christus. Dat is het, hè. Maar goed, terug naar vers 20, want om dat detail ging het me nou niet. Waar het me wel om gaat is dat wij worden gebouwd op het fundament wat gelegd is der apostelen en profeten. Het welke is Christus uiteraard. Maar Christus is niet alleen het fundament, maar Christus is ook de top en de voltooiing. Dus, of in het Hebreeuws, het hoofd. De top, hetzelfde, is het hoofd. Rosje, resh, rosh. De top van het bouwwerk. Hij is het hoofd van de gemeente, maar als de gemeente een bouwwerk is, dan vertaal je hoofd ineens met top. De nok, het hoofdpunt. Nou, daar gaat het om. En dan staat er een op welke, of in welke staat er eigenlijk ook, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, dat wil zeggen het past allemaal perfect, in welke het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast, maar het had moeten zijn opgebouwd wordt, maar er staat opgroeit, nou is het ineens weer iets levends in plaats van een dood bouwwerk. En Petrus heeft daar een oplossing voor. Die zegt, nou het zijn ook levende stenen. Dus dan groeit het op. Omdat het toch levend is. Hè? Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Here. Een heilige tempel, inderdaad. En vervolgens vers 22. In welke ook gij, gelovigen naar de heidenen, mede gebouwd wordt tot woonstede Gods. En dat is hetzelfde als een tempel, woonsteden Gods. Tot woonplaats van God, maar dan in de geest. Nou, dat is precies wat Petrus zei. Namelijk een geestelijk huis. Daartoe worden wij gebouwd. En dat blijkt een tempel te zijn, en dan ben ik terug in 1 Petrus 2. Dat blijkt een tempel te zijn, zoals in 1 Korinthe en bijvoorbeeld Efeze. Er zijn meer schriftplaatsen, maar die laat ik nou maar buiten beschouwing. Het lijkt me wel voldoende. Maar er staat bij in 1 Petrus 2 vers 5, tot heilig priesterdom, een heilige tempel. Maar als die tempel bestaat uit levende mensen, dan kun je het beste zeggen een priesterdom. Want een priesterdom is ook een familie en is dus ook een huis. Het huis van Israël bijvoorbeeld, want er wordt op gewezen hier. En binnen Israël was dat eventueel het huis van Levi. En binnen Levi was dat eventueel het huis van Aaron, maar het huis heet dat, hè? Een priesterlijk huis. Je kunt dus ook het hele volk een tempel noemen. En dat gebeurt hier in verband met de gemeente dus ook. De gemeente wordt als tempel beschreven, maar dat is weer zo, omdat die gemeente bestaat uit priesters. Een heilig priesterdom staat hier. En de bedoeling van de priesterdom is om geestelijke offeranden op te offeren, niet stoffelijke, geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Op dat thema komt de apostel vervolgens terug, want daarna begint hij eerst te citeren uit het Oude Testament om te laten zien waar hij dat idee allemaal vandaan heeft, hè? Dan zegt hij, daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is en wie gelooft die zal niet beschaamd worden enzovoorts. Eerst dus vertelt hij over die steen die als fundament fungeert, die ene levende steen die hij in vers 4 genoemd had en u ontleent hem inderdaad aan Jesaja 28, want daar wordt over die steen gesproken, letterlijk zo, en daar staat ook de uitspraak, wie gelooft die zal niet haasten. Hier staat, wie gelooft zal niet beschaamd worden. Dat is een vrije interpretatie, min of meer, van de apostel Petrus. Maar de gedachte is dat die kostelijke steen, die gefundeerde steen, zou moeten fungeren als fundament, opdat daarop gebouwd zal worden. Wie gelooft, bouwt daarop, op die steen, op die rots. Denk maar aan dat kinderliedje, weet u wel. Dan wel de gelijkenissen. Het huis op de rots stond vast. En het huis op het zand viel in met één plof, geloof ik. Moet je zo bij doen, met een plof. Ja. Ken je dat liedje ook, of niet? Nou goed, ik ben hem vergeten, gelukkig. Maar niet erin. Het huis op de rots zou op de rots moeten gebouwd worden. Wie gelooft, bouwt op de rots. Of zoals Jesaja zegt, wie gelooft zal niet rennen. Haasten staat er dan, maar dat is gewoon hard hollen. Erbij vandaan namelijk. En dat is wat in datzelfde schriftgedeelte, in de voorgaande verse, gezegd wordt over in elk geval het Joodse volk levend onder de wet, want dat zou inderdaad bij de steen vandaan rennen. Moest er niks van hebben, zou achterwaarts keren, staat er, en bovendien struikelen en vallen. En dan wordt gesproken over die steen, zodat de gedachte van Jesaja 28 wel degelijk is die van de gemeente, namelijk het ongeloof van het volk levend onder de wet. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, weet je wel, dat staat daar allemaal, hè. Ongeloof van het volk onder de wet. En dan gaat het verder met: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, en wie gelooft zal niet haasten. Maar dat gaat inderdaad over de bouw van de gemeente. Zodat daar aan de ene kant sprake is van de val, struikeling, het woord wordt zelfs gebruikt, struikeling van het Joodse volk, en aan de andere kant van de opbouw van de gemeente. En Petrus past dat dus precies op de goede manier toe, maar dat zal u niet verbazen. Het aardige is dat we dezelfde uitspraken ook inderdaad tegenkomen bij de apostel Paulus, want daar gaat het ons immers hoofdzakelijk om, hè? Of dat echt speciale gedachten zijn van Petrus, of dat Paulus er hetzelfde over denkt. En Paulus haalt namelijk precies hetzelfde aan in het laatste vers van Romeinen 9. Waar gezegd wordt dat het Joodse volk zocht naar rechtvaardigheid. Israël wordt het daar genoemd. Dat Israël zocht naar rechtvaardigheid. Maar dan staat er in vers 31... Dat daarbij niet gekomen is. Men heeft de rechtvaardigheid niet ontvangen. Vers 32, waarom niet? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dat is wat Petrus ook aanhaalt in 1 Petrus 2. Maar dat komt uit Psalm 118... En vervolgens zegt Paulus in Romeinen 9, het laatste deel van vers 33, en een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En dat is geciteerd uit Jesaja 28. Dus beide schriftplaatsen worden inderdaad met elkaar vergeleken, worden met elkaar in verband gebracht. Men komt tot dezelfde conclusie, want het is misschien niet bekend, maar de apostel Paulus spreekt hier in Romeinen 9, 10 en 11... inderdaad over deze merkwaardige verwisseling van het Joodse volk en de gemeente. Of van Israël en de gemeente, om het dan maar eenvoudig te zeggen. Struikeling van Israël en in plaats daarvan de roeping van de gemeente in onze dagen. Waarbij het volk Israël gestruikeld is over de steen, maar waarbij de gemeente gebouwd wordt in principe op diezelfde steen. Nou goed, dat was Paulus, lijkt me ook duidelijk genoeg, dus dan ga ik weer terug naar 1 Petrus 2. Waar je dus precies hetzelfde citaat vindt, volstrekt hetzelfde. Ik snap alleen niet waarom er in mijn Bijbel geen verwijzingen bij afgedrukt zijn. In Romeinen 9, het laatste vers, niet naar Jesaja 28. Wel naar Psalm 118, maar niet naar Jesaja 28. En hier in 1 Petrus 6 wordt verwezen alleen naar Jesaja 28. Dus 1 Petrus 2 vers 6 wordt verwezen naar Jesaja 28 vers 16. Dat is correct. Maar helaas weer niet naar Romeinen. Het zou wel aardig geweest zijn om dat verband te zien. Maar goed, ik heb het u inmiddels getoond. Bij vers 7 staat een verwijzing wel naar vers 33. Ja. Inderdaad, maar had onder vers 6 ook al gemogen natuurlijk. Het is volstrekt hetzelfde. Nee, het is in de diverse Bijbels is dat verschillend, hè? Die verwijzingen. Maar goed, compleet kan het nooit zijn, dus vergeet het. Maar hier wordt in vers 7 van 1 Petrus 2 de uitspraak uitgelegd, hè? Daar wordt namelijk gezegd dat die steen is weliswaar een uitverkoren en kostelijke dan wel dierbare steen uit Jesaja 28... En dan wordt uitgelegd in vers 7 wat dat betekent. Die steen is namelijk kostelijk en dierbaar in de ogen en opvattingen van de gelovigen. Vers 7. Voor u dan die gelooft. Ja, het voorzetsel staat er niet, maar dat is wat het betekent. Voor u die gelooft is hij dierbaar. En dat is hetzelfde als kostbaar. Het dier is hetzelfde als duur, dat weet u. Hè? Dus kostbaar. Veranderen niet. Het komt wel meer voor. Hè? De een geeft voor het een heleboel geld. En de ander geeft voor hetzelfde ding niks. Hè? Wil ik niet eens hebben voor zijn verdriet. Nog niet. Hè? Zo gaat dat. Hè? De een ziet in de steen niks. En de ander ziet in die steen inderdaad een kostbare steen. Nou, hoe dan ook. Voor u die gelooft is die steen kostelijk of dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd. Dat is leuk, want dat is weer een van die schriftplaatsen waaruit direct blijkt dat ongehoorzaam hetzelfde is als ongeloof. Het is het tegengestelde van u die gelooft. U die gelooft, voor u die gelooft is het dierbaar, maar voor u die niet gelooft wordt gezegd, enzovoorts. En het heet dan ongehoorzamen. Nou goed, maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Daar heb je hem. De uiterste hoeksteen uit Efeze 2. Hier staat netjes hoofd des hoeks. Want het woord ros of res kan inderdaad vertaald worden met uiterste. Maar dan toch altijd in de zin van hoogste. En dat is hetzelfde. Dat is gewoon de betekenis van het Hebreeuwse woord hoofd. Dus de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Nou, merkt u hopelijk dat het hier over twee stenen gaat. De een is die van het fundament, de kostelijke gefundeerde steen, de grondsteen, heet het geloof ik zelfs, in de Statenvertaling van Jesaja 28. Dat is het fundament, namelijk Christus. En de andere steen is die van Psalm 118. De steen namelijk die door de bouwlieden verworpen is en geworden is tot hoofd des hoeks, tot top van het bouwwerk. Eigenlijk moet ik zeggen, is het dezelfde steen, maar dat is een beetje moeilijk, want dan kun je het niet meer uittekenen. Dus we zeggen, er zijn verschillende stenen, de een is het fundament, de ander is het, een is dus de eerste steen, namelijk het fundament. De ander is de laatste steen, namelijk de top van het bouwwerk. Maar beide zijn een type van Christus, want Christus is inderdaad de grondlegger van de gemeente, de eersteling. Maar als eersteling is hij ook hoofd. Dus als je het uitbeeldt, heb je twee mogelijkheden. Dus of de eerste steen in de zin van het fundament, of hij is inderdaad eerste namelijk hoofd. En dan is hij de laatste steen. Dat is ook zo. Hij is dus de eerste en de laatste eventueel terug te vinden in Jesaja, dan wel bij Johannes. En met name in Openbaring. De eerste en de laatste. Dat lees je wel eens op bouwwerken. De eerste steen gelegd door, dat is gewoon een predikant, maar daar wou ik er nog niet bij zeggen. Maar de eerste steen gelegd door, ik denk altijd erbij, dat krijg je dan, hè? Wie zou de laatste gelegd hebben, hè? Nou goed. Toch? Nou, dat laten we maar weer tezijde. Dus tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks, tot top van het bouwwerk. Maar aan de andere kant, een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Er zijn namelijk twee dingen, dat wordt ook uitgelegd in de volgende verzen. In vers 8 namelijk, voor degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongelovig, dan wel ongehoorzaam zijnde, is hij een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Lijkt me duidelijk, zij zijn gestruikeld over de steen. Of Romeinen 11, zij zijn gestruikeld, maar volgens Romeinen 9, over de steen. Maar die rots der ergernis, die steen des aanstoots, die wordt ook genoemd een hoofd des hoeks. Maar dat is zij inderdaad voor ons, namelijk voor de gemeente. Er zijn twee verschillende dingen. De steen is aan de ene kant de steen waarover men struikelt. Het is aan de andere kant de steen die geworden is tot laatste steen van het bouwwerk. De redenering vinden we in Psalm 118, deze zoek ik maar even op dan. De psalm waarin de Heer Jezus, nou ja, de psalm mist, maar het is natuurlijk de Heer Jezus, waarin de Heer Jezus dankt voor zijn verlossing uit de dood, voor zijn opstanding. Ik neem de draad op in vers 16, ik moet toch ergens beginnen. Psalm 118, vers 16. De rechterhand des Heren is verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Want de Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Maar dat was paar psalmen eerder, psalm 110. De rechterhand is die arm die niet verkort is geworden. Die arm waarmee God zelf zijn zoon, om zo te zeggen, uit de dood opwekte en zette op de allerhoogste troon. Er staat er ook vers 17, ik zal niet sterven, maar leven. Dat slaat uiteraard op de Heer Jezus, die wel stierf, maar niet in de dood bleef uiteraard. En dus uit de dood opstond. En ik zal de werken des Heren vertellen. Dat thema, dat vind je in talloze psalmen terug. Ik heb het ooit eens een keer geprobeerd te tellen, maar dat is me niet gelukt. Het wordt ook aangehaald in ieder geval in Hebreeën. Hebreeën 2, als je het dan makkelijk wil terugvinden. De gedachte namelijk dat de Heer na zijn opstanding uit de dood en op grond van zijn opstanding uit de dood inderdaad het woord Gods zou bekendmaken. En meer in het bijzonder blijkt dat te gaan over de openbaring van de verborgenheden die verborgen waren van alle eeuw enzovoorts. Hè? Maar niettemin, het gaat erom dat dat woord inderdaad openlijk gepredikt zou worden. Namelijk door de Heer zelf is de gedachte. En hij heeft dat ongetwijfeld het meest gedaan, niet langs de directe weg na zijn opstanding, maar langs indirecte weg, namelijk via die nieuwtestamentische openbaringen aan zijn apostelen en profeten, om zo te zeggen. Of moet ik gewoon zeggen door de Heilige Geest, die ons in heel de waarheid zou leiden. Immers. Maar goed, de Heer zegt dan, ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des Heren verkondigen of vertellen. Ik zal uw lof zingen in een grote gemeente, staat er weer op een andere plaats. En woorden van gelijke strekking, je vindt ze overal. Maar allemaal ontleend aan de psalmen. Vers 18, de Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Nou ja, hij stierf wel, maar hij is niet in de dood gebleven, zei Petrus. Maar dat was Handelingen 2, in de toespraak van Petrus. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, dat slaat op de kruisiging uiteraard, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven, losgelaten betekent dat. Nee, inderdaad, die rechterhand des Heren die krachtige daden doet, die heeft hem verhoogd. En dan vers 19. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heren loven. Dat is nog een keer hetzelfde dus. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. De poort naar de gerechtigheid namelijk. En dat is die van de opstanding uiteraard, hè. Naar een wereld waarin gerechtigheid woont. Een rechtvaardige wereld, een nieuwe schepping. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan in die nieuwe schepping en in het nieuwe verbond uiteraard. En ik zal de Heere loven. Dat is bijna letterlijk al wat Petrus zei. Want ook wij die ingegaan zijn in die nieuwe schepping en in dat nieuwe verbond, zouden inderdaad geestelijke offeranden offeren als heilig priesterdom. En Paulus zegt ervan, dat is de vrucht dergenen die zijn naam belijden. En Petrus zegt, het is dat we zouden verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis van de dood tot zijn wonderbaar licht van het eeuwige leven. Precies dezelfde waarheid. Alleen in 1 Petrus 2 zegt hij er niet bij dat hij dat citeert uit de psalm of daaraan ontleent. Maar als je de psalm opzoekt, merk je dat, hè? Er wordt veel meer aangehaald. Nou goed, psalm 118 dus, vers 19, doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heren loven, dit is de poort des Heren, door de welke de rechtvaardigen, meervoud, ik sprak dus al voor mijn beurt, zullen ingaan, want de Heer Jezus zelf ging door die poort in de nieuwe schepping, in zijn opstanding uit de dood, en wij rechtvaardigen, op grond van geloof, uiteraard, gaan met hem in of gaan hem na in het nieuwe verbond. Of in de hemel zelfs. En dat is de gedachte in het bijzonder van Efeze natuurlijk, maar in het bijzonder van de Hebreeënbrief. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan achter die hoge priester van het nieuwe verbond aan. Want in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. Efeze was dat weer. Of in hem hebben wij de toegang op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Kortom, niet de Heer alleen stond op uit de dood, maar wij hebben deel aan zijn opstanding en deel aan diezelfde nieuwe schepping. Zijn geworden eerstelingen zijn de schepselen, zoals Jacobus dat zei. En hier staat het ook, In vers 19 gaat de Heer zelf in en in vers 20 staat er: het is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. En dan verder: ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Dat is alweer hetzelfde natuurlijke. Omdat gij mij opgewekt hebt uit de dood, zal ik uw naam verkondigen. Zal ik u lof zingen en hoe dat maar heten mag. En dan komt de toelichting. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, vertaald met bouwlieden, maar het hadden gewoon zonen kunnen zijn, want dat woord staat er. Hè? Maar omdat het om stenen gaat, heeft men het vertaald met bouwers, bouwlieden, maar het is hetzelfde. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. Dat wil zeggen, die steen die de bouwlieden niet bliefde, heeft uiteindelijk de meest eervolle, de hoogste plaats gekregen. Want Christus werd, op grond van de voorgaande verse, uitermate verhoogd. De top, inderdaad. En in die positie gegeven tot hoofd aan de gemeente, inderdaad. Dus die steen die de bouwlieden verwierpen, en die bouwlieden slaat uiteraard op het Joodse volk, onder de wet, de zonen, de bouwers, degene aan wie het woord Gods was toevertrouwd enzovoorts. Maar zij verwierpen de Heer Jezus Christus en dus deze steen. Maar deze steen is geworden tot hoofd des hoeks. Niet dat de bouwlieden dat gedaan hebben, want er staat: dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. En daar moeten we het bij toevoegen. Als het gaat over wonderlijk of zich verwonderen, gaat het altijd over de verborgenheden. Zich verwonderen wil zeggen dat men iets niet begrijpt, niet iets niet weet. Er moet iets zijn, maar men heeft het nooit gehoord, men weet het niet. Men weet niet wat het is. En als iets wonderlijk is, dan weet men dus niet hoe het zo gekomen is, hoe het in elkaar steekt. Maar het punt is juist dat in de voorgaande verse uiteengezet wordt hoe het gebeurt. De Heer namelijk zou nieuwtestamentische en in het bijzonder gemeentelijke nieuwtestamentische waarheid bekendmaken of laten bekendmaken na zijn opstanding. En het is die boodschap, het woord van Christus zelf, die inderdaad niet terecht is gekomen bij de Joden die de steen verworpen hebben, maar het is die waarheid die terecht komt bij ons. God openbaart zich, of Christus openbaart zich, niet aan de volkeren, maar hij openbaart zich aan de gemeente. Ik zal uw naam aan mijn broederen, niet aan de wereld, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, zoals het aangehaald werd dan in ieder geval in Hebreeën 1, maar ook uit een van de psalmen. En dat is de gedachte, het werk Gods in onze dagen, daarvan begrijpt het Joodse volk niets. Het is wonderlijk in hun ogen, maar niettemin, het is wel gebeurd en het gebeurt door de Heer. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dan, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Nou, dat is hem, hè. Verblijd zijn, zich verheugen. Dat is wat we bij Paulus, Jacobus en Petrus tegenkomen als aanduiding. In elk geval van onze bedeling, maar meer in het algemeen als aanduiding van het nieuwe verbond. Nou, ik laat het er maar weer bij. Ik zou eigenlijk er nog op moeten wijzen dat deze gedachte wordt aangehaald, ik meen in Matteüs 21. Als ik het goed heb. Ja, die bedoel ik. Matteüs 21. Waar ik doel op de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Want zo heten die jongens, hè. Boze wijngaardeniers. Want er was een heer des huizes die een wijngaard plantte enzovoorts. Wijngaard, de hele Bijbel door een beeld van Israël. En een muur eromheen. Of een tuin, omtuining. Dat kan een muur of een schutting of een hek zijn. Of een heg. Wat hetzelfde is als een hek trouwens. Etymologisch. Maar goed. Een muur eromheen, want dat is de wet. De wijngaard is de belofte aan Abraham, eigenlijk. De muur eromheen is de wet. En dan staat er dat er sprake is van het bouwen van een toren, eveneens een beeld van de wet. De hemel bestormen, weet u wel. Nou goed. En die wijngaard werd verhuurd aan de landlieden, de landbouwers, maar het zijn ook bouwers. In dit geval landbouwers in plaats van woningbouwers. Maar dan staat er, toen de tijd der vruchten naderde, toen zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. Maar dat is niet gebeurd. De dienstknechten werden gedood enzovoorts. En de opbrengst van de wijngaard, die werd niet ter beschikking van die heer van die wijngaard gesteld. En uiteindelijk stuurde die heer van die wijngaard zijn zoon, zeggende: zij zullen mijn zoon ontzien, vers 37. En dan vers 38, maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander: deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis houden, aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit, buiten de wijngaard, buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, en doden hem, want die zoon is uiteraard gewoon een type van de Heer Jezus zelf. En die heer van die wijngaard is uiteraard God zelf. Maar nu eindigt het met een vraag, hè? De vraag is nu: wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal? Vers 40. Wat zal hij die landlieden doen die hun vruchten niet opbrachten, en zelfs de zoon van de erfgenaam dus doden? Dan is het antwoord: zij zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Doen verloren gaan staat er eigenlijk, hoor. Maar goed. Hij zal de kwaden een kwade dood aandoen, en hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Prachtverhaal. Dat is het antwoord. En toen zei de Heer niet, dat is goed of slecht beantwoord. Hij zei ook niet, dat is zoveel punten of iets dergelijks. Hij zei er niets over. Hij haalde namelijk nog een voorbeeld aan, eveneens uit het Oude Testament. Net als die wijngaard dus, want die komt ook uit de profetieën, hè. En hij haalt nog een voorbeeld aan, en dat is weer Psalm 118 dus. In vers 42 hier van Matthäus 21. Hebt gij nooit gelezen in de schriften: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks? Want de bouwlieden zijn hier akkerlieden in de praktijk. En ze hebben de steen verworpen, maar eigenlijk de zoon verworpen. Hè? Daar komt het op neer. Want die steen is de hele Bijbel door een beeld van de Heer Jezus zelf. Heb gij nooit gelezen: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks? Van de Heer is dit geschied en wij begrijpen er niets van. Het is wonderlijk in onze ogen. Het zal wel, want volgens Jesaja waren ze blind. Dan begrijp je dus niet veel van dan. Maar dan komt het antwoord van de Heer, nu alsnog, vers 43. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods, het beloofde koninkrijk is dat uiteraard, de wijngaard, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Nou, het zijn deze schriftgedeelte, dus dit schriftgedeelte, waardoor de apostel Petrus ook wordt aangehaald, waarna de vraag is of de man, toen hij die brief schreef, wist hoe dat zat met de steen die door de bouwlieden verworpen was, en hoe die steen dan tot hoofd des hoeks geworden is. En het antwoord is uiteraard ja. Met andere woorden, hij was op de hoogte van gemeentelijke waarheid, anders had hij dit schriftgedeelte niet eens kunnen citeren. Hij wist dus hoe het zat met het volk wat zou struikelen over de steen des aanstoots, de rotssteen der ergernis of de struikeling of hoe het maar heten mag. En hij wist uiteraard ook dat er aan de andere kant sprake was van de bouw van een ander huis, een ander volk, een ander priester enzovoort. Kortom, uit het verband blijkt dat Petrus heel goed op de hoogte was met gemeentelijke waarheid. En daar gaat het maar om. Nou, nog even vers 43, want ik ben er nou toch, ik vind het zo'n mooie uitspraak, hè. Het koninkrijk God zal van u weggenomen worden, u, de bouwlieden. Hij zegt dus gewoon dat het Joodse volk levend onder de wet, dat volk van die bouwlieden is. Maar het koninkrijk zal van het Joodse volk worden weggegeven en zou gegeven worden aan een ander volk dat wel op zijn tijd vruchten zou voortbrengen. Waarna de vraag is, werd het koninkrijk dan in plaats van aan het Joodse volk gegeven aan de gemeente? Het antwoord is, reken ik half goed. 5 punten dus. Maar het kan niet echt. Want we zitten met een volgend probleem. Hoe kan nou het koninkrijk de zaligheid gegeven worden aan de gemeente als er niet eens een gemeente is? Want op het moment dat het Joodse volk struikelt, is er niet eens een gemeente. Bovendien, waaruit bestaat die vrucht dan? De vrucht van het Joodse volk had moeten zijn dat inderdaad het koninkrijk zou aanbreken. Dat zij de steen zouden aanvaarden, om zo te zeggen. Ze zouden bouwen op de steen of geloven in de steen, met als gevolg het aanbreken van het koninkrijk van de steen. Uit Daniël 2. Die de hele aarde zou vullen, weet je wel. De vrucht dus van het volk had moeten zijn de openbaring van het koninkrijk. Of het aanbreken van het koninkrijk dan op zijn minst. Wel, als diezelfde wijngaard gegeven wordt aan een ander volk en het andere volk is de gemeente, dan is de vraag, hoezo, wat is de vrucht van de gemeente? De openbaring van het koninkrijk? Als de gemeente tot geloof komt, komt dan het koninkrijk of zo? Nee, dat kan niet. Als heidenen in onze dagen tot geloof komen, of mensen in het algemeen, dan krijgen zij deel aan het koninkrijk en krijgen dan deel aan de gemeente, want de gemeente is deel van het koninkrijk. En de vrucht van de gemeente is niet het koninkrijk, de gemeente is het koninkrijk. Heb je dat? Zo is het moeilijk. De vraag blijft dan echter weer over, aan welk volk werd dan het koninkrijk gegeven opdat daar de gemeente uit zou voortkomen, want dat is het verhaal. En nou heb je alle dingen op een rijtje. Dan hou je geen problemen meer over. De zaligheid zoals die gegeven was, beloofd was aan het Joodse volk, daar kwam niks van terecht. Daarna wordt gegeven aan een ander volk, daar komt wel wat van terecht, want daar komt het koninkrijk uit voort. En de gemeente is het koninkrijk, tot op heden. Aan welk volk werd het dus gegeven? Precies, aan 10 stammen van Israël. Als je het één keer ziet en alle overwegingen inderdaad die je opneemt, dan blijft er helemaal geen andere mogelijkheid over. Dat is de gedachte. Nou goed, waarna wij natuurlijk ons afvragen of Petrus dat ook misschien in de gaten had in 1 Petrus 2. Want daar gaan we nu natuurlijk weer naar terug. En we blijven gewoon bij de lijn. De gedachte was die van vers 8. Namelijk dat die steen die de bouwlieden versmaad hadden, was geworden steen des aanstoots en rots der ergernis. Dat was het namelijk geworden voor degene die zich aan het woord, aan de steen, aan Christus stoten, ongelovig zijnde. Waarna ik even moet toelichten, de laatste uitdrukking van het vers, waartoe zij ook gezet zijn. Want het probleem is dat men die laatste uitspraak interpreteert dikwijls alsof hier staat dat Israël, het Joodse volk, bestemd was of gezet was om ongelovig te zijn. Maar dat is een misverstand, dat staat er ook niet. Als je eerlijk gewoon Nederlands leest, dan staat dat er niet. De gedachte is namelijk dat zij gestruikeld zijn over die rots, over die steen, dat ze zich aan die steen gestoten hebben. Dat was ook de bedoeling, dat ze zouden struikelen over de steen, in het geval dat zij ongelovig waren. In het geval dat zij gelovig waren, was het niet de bedoeling dat ze over de steen zouden struikelen. Anders gezegd, de bedoeling is dat een gelovige niet over de steen struikelt, maar erop bouwt, om zo te zeggen. En de bedoeling is dat ongelovigen over de steen struikelen. Dat gebeurt tot in onze dagen. Kortom, het Joodse volk is niet gezet om over de steen te struikelen, maar omdat het ongelovig was, was het gezet om op grond van dat ongeloof over de steen te struikelen. Te vallen namelijk. Want gaat er niet om dat ze de steen alleen maar verworpen hebben. Nadat zij de steen verworpen hebben, zijn zij over de steen gevallen, gestruikeld. Ik heb het net niet meer verder gelezen, de woorden van de Heer Jezus uit Matthäus 21. Maar die zei, wie op de steen valt zal verpletterd worden, en op wie de steen valt zal ook verpletterd worden. Want het vallen over die steen zegt niet zoveel over die steen, het zegt wat over de mensen die erover vallen. Zij vallen namelijk, precies als in Jesaja 28, zij zullen achterwaarts vallen en verbroken worden. Want dat is het verhaal, men ziet de steen, kan er niks mee beginnen, gooit hem weg, loopt achteruit en struikelt over de steen die men er zelf achterloos heeft neergeworpen. Dat is het verhaal. En dat is ook inderdaad de bedoeling. Het eigenaardige is ook, en wij krijgen daar denk ik wel eens mee te maken, dat mensen die het evangelie afwijzen, daarna ook inderdaad erover struikelen. Dat wil zeggen, er gaat daarna van alles mis. Het irriteert hen of zo, enzovoort. En zodra je maar over de Bijbelse boodschap begint, op wat verwijzen dan ook, dan wordt men boos of geraakt geïrriteerd, enzovoorts. Dat is struikelen over de steen. Ja. En wat het Joodse volk betreft, is dat ook in het algemeen gebeurd. Maar zelfs het volk in zijn geheel is gestruikeld en gevallen en verpletterd. Net zoals Judas, die daar immers een beeld van is. Want die is inderdaad te pletter gevallen. En, nou ja, ik wil er niks verder over zeggen, want het is geen smakelijk verhaal, hè. Goed. Dus degenen die zich aan het woord stoten op grond van hun ongehoorzaamheid, die waren daartoe ook inderdaad gezet. Maar gij, vers 9, in tegenstelling tot degenen die zich aan het woord stoten ongehoorzaam zijnde, maar gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat door het levende en eeuwig blijvende woord van God, uit hoofdstuk 1 vers 23, nog een halve bladzijde terug, nog maar, hè. Gij die wedergeboren zijt, gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat is de gemeente dus, hè. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En daar komt het begrip terug uit vers 5. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Een tempel dus. Om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn. Waarna de vraag is, waaruit bestaan deze geestelijke offeranden die wij als gelovigen opofferen en die Goden aangenaam zijn? Dat staat hier in vers 9 dus, hè. Want daar staat weer, maar gij zijt een heilig volk, een koninklijk priesterdom, opdat gij zoudt geestelijke offeranden brengen, zei vers 5. Opdat gij geestelijke offeranden zoudt opofferen. En hier staat, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Nou, dat laatste is in elk geval de taak van de priesters in het algemeen. Ik blijf het altijd herhalen. De taak, de eerste verantwoordelijkheid van de priesters was niet om de rituelen in de tempel of tabernakel te volbrengen, maar was om het woord van God te handhaven en te prediken dus ook. Eventueel om recht te spreken, om te onderwijzen in de wet en hoe het maar heten mag. Hè. Daarom heette het ook schriftgeleerden en overpriesters. In het Nieuwe Testament. Schriftgeleerden en overpriesters. Maar dat schriftgeleerden zijn, het onderwijs geven in de schriften, dat is de taak van de priesters. Als het overpriesters zijn, hebben ze zelfs zitting in de priesterlijke raad. Het Sanhedrin, de Hoge Raad, namelijk. Kortom, de taak van de priester is in de eerste plaats de waarheid te bewaren. Het recht te bewaren, maar dat staat in Malachi, geloof ik. Hoe dat ook zij, het koninklijk priesterdom heeft tot taak, tot verantwoordelijkheid, dat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft, uit de duisternis van het oude verbond, tot zijn wonderbaar licht van het nieuwe verbond. Of uit de duisternis van de oude schepping naar het wonderbare licht van de nieuwe schepping. Of uit de duisternis van de macht der duisternis en van de eeuw deze wereld, uit Efeze 2, tot zijn wonderbaar licht, namelijk de erven der heiligen in het licht waarin wij wandelen. Bekend thema, dus inderdaad bij de apostel Paulus, waarbij hij duisternis stelt inderdaad tegenover licht. Maar even terug naar vers 9 nog. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Wij dachten dat Israël uitverkoren was, maar dat is gestruikeld staat. Maar wij als gemeente zijn een uitverkoren geslacht, gelijk hij ons, Efeze 1... Vers 4, Paulus dus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in Christus, in hem, voor de nederwerping der wereld. Inderdaad, de gemeente een uitverkoren geslacht, zegt Paulus dus ook. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Ik meen dat deze uitspraken werden aangehaald in Romeinen. Ik moet het even opzoeken. Romeinen 9, dacht ik. Nou, niet van het heilige volk en een verkregen volk. maar wel die van vers van 1 Petrus 2 vers 10. Dus ik hou mijn hand even bij Romeinen 9. En ik lees nog een keer 1 Petrus 2. Gij zijt een uitverkoren geslacht. In elk geval ontleend aan Exodus 19. Daar toegepast op Israël. Maar hier toegepast blijkt toch op de gemeente. Niet op degene die de steen verworpen hebben. Maar degene die op die steen bouwen. Dat is de gemeente. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Waarbij de uitspraak over Israël uit Exodus. Hier wordt toegepast op de gemeente. Ja. Een koninklijk priesterdom eveneens ontleend aan Exodus 19, onder andere, waar dan gesproken wordt over een priesterlijk koninkrijk. Er zijn de woorden wat omgedraaid, maar fundamenteel is dat dezelfde gedachte. Een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk. Een volk dus van koningen en priesters, om een koninklijke en priesterlijke taak te verrichten ten opzichte van de andere volken. Dat is het idee. Een heilig volk, namelijk een volk afgezonderd van de overige volkeren en verbonden met de levende God. En een verkregen volk, dat heet in Exodus 19, heet dat een volk mij ten eigendom. Een speciaal volk als het eigendom des Heren. Maar hier allemaal toegepast op de gemeente. Dat is een bekende uitspraak uit Exodus 19, Deuteronomie 7, Deuteronomie 14, Deuteronomie 26. Staat hier bij mijn Bijbel eronder. Komt veel voor, maar hier uitdrukkelijk binnen dit verband toegepast op de gemeente. En de taakomschrijving volgt ook, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van Christus. Want hij is degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nou, dat gebeurd is, dat is in alle Paulinische brieven te vinden. En dat wij daarvan zouden spreken, dat lijkt me een duidelijke zaak. Want dat is het meest voor de hand liggende goede werk wat een gelovige zou kunnen doen. Namelijk het spreken van de woorden Gods. Dat staat in de eerste plaats van de Heer Jezus zelf, dat hij dat doen zou en ook inderdaad gedaan heeft. Opgestaan uit de dood en inderdaad het woord Gods verkondigen, bekendmaken. En hetzelfde zouden wij ook doen. Begrijp je me goed? Niet uitsluitend naar degene, en zelfs niet in de eerste plaats aan degene die dat woord niet kennen, maar wel degelijk ook aan degene die onze broeders en zusters zijn, binnen de gemeente namelijk, in de eerste plaats ook hoor. Er staat op meerdere plaatsen zo vermeld dat we elkaar dat woord des levens inderdaad zouden voorhouden. Tot elkaar zouden spreken over de genade, zouden spreken over Christus enzovoorts. Dat we dat naar buiten toe ook doen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat vloeit hieruit voort. Maar in de eerste plaats gaat het om vrucht der lippen. Die gedachte vonden we bij Jacobus in de tijd ook al. Jacobus 3. Want hoe dan ook, het resultaat van wat in de mens is, komt naar buiten in de eerste plaats via de mond. In de woorden die hij spreekt. Wat in het hart is, komt via de mond in de eerste plaats naar buiten. En bij die gelegenheid heb ik al de vergelijking gemaakt met bijvoorbeeld Romeinen 3. Waarover de natuurlijke mens gezegd wordt dat in hem geen goed woont. En als het beschreven wordt, wordt ook in viervoudige wijze geschreven over wat uit de mond van de mens komt. Er woont geen goed in hem, want hij spreekt verderf. Hij brengt gif voort, of hoe dat maar heten mag. Uit zijn mond. En als wij dan het leven van Christus hebben ontvangen in ons, als wij dan zijn uitverkoren volk zijn in onze dagen, dan mag verwacht worden door de vernieuwing van ons denken, door de vernieuwing van ons gemoed, de vernieuwing in ons hart, of doordat wij het woord van Christus, woord Gods, krijgen ingeplant in onze harten, dat datzelfde woord ook inderdaad weer naar buiten komt via onze mond in de eerste plaats. Maar net als bij de priesters het niet alleen daarbij bleef, is het inderdaad bij ons ook zo, want de priesters deden inderdaad ook bij gelegenheid praktische dienst. Het was niet het belangrijkste. Het belangrijkste is woord van God spreken. Maar praktische dienst horen daar ook inderdaad bij, op allerlei gebied. Het is ook inderdaad wat in het Oude Testament gebeurde en wat van ons verwacht mag worden. Dat bovendien de gemeente zo'n priesterdom is, en dat alle gelovigen dus priesters zijn, dat is een gedachte die in ieder geval ook letterlijk ontleend wordt aan de Hebreeënbrief, waarbij ik ervan uitga dat die ook van de apostel Paulus is natuurlijk. Want de apostel spreekt daar in de eerste plaats over de Heer Jezus zelf, als de hoge priester van het nieuwe verbond uiteraard. Maar als daarna in de laatste hoofdstukken van de Hebreeënbrief de praktische toepassing volgt, namelijk vanaf hoofdstuk 10. Dan wordt daar de gedachte uiteengezet dat wij in de praktijk van ons leven inderdaad dienen, de Heer zouden dienen onder het nieuwe verbond. Wel, de dienst onder het oude verbond was uiteraard de priesterlijke dienst van het oude verbond. Het oude verbond werd bediend door de priesters. Wel nu, het nieuwe verbond wordt bediend eveneens door priesters, maar dan naar de ordening van Melchizedek. En de hoge priester daarvan, het hoofd daarvan mag ik ook zeggen, is immers Christus. Maar de gedachte is dat wij tot hetzelfde volk horen en dus inderdaad ook priesters zijn. Priesters namelijk naar de ordening van Melchizedek. En dus wordt van ons ook verwacht dat wij in de praktijk van ons leven de Heer zouden dienen. Zoals ook inderdaad in het bijzonder in hoofdstuk 12 en 13 dan uiteengezet wordt. Waarna in Hebreeën 13 gezegd wordt dat wij een altaar hebben van het welk wij eten. Nou, alleen priesters eten van het altaar. Dat wat op het altaar komt is voor de Heer bestemd. En eten van het altaar wil zeggen dat men leeft van de dingen die voor de Heer bestemd zijn. En hij zegt in 13 vers 10 van Hebreeën: wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dat wil zeggen, degenen die onder het oude verbond leven, eten niet van dit altaar, wij wel. En dat altaar is het altaar van dat nieuwtestamentische Melchizedekse priesterschap, uiteraard. Als wij dus van het altaar eten, dan staat er dus gewoon dat wij priesters zijn van het nieuwe verbond. En dat hoeven we niet te bedenken trouwens, want iets verderop wordt daar ook expliciet over gesproken. In vers 15 namelijk van Hebreeën 13, waar staat: laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Een geestelijke offerande, zou Petrus zeggen in 1 Petrus 2. We hebben het straks gelezen. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Waaruit bestaat het offer? Punt 1. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Komt perfect overeen met het verkondigen van de deugden van Christus. Een priesterlijke taak. Spreken van zijn woord in het algemeen. Dat is een offer. Inderdaad, voor God. Een gave van ons aan God. Wij dienen hem daarmee namelijk. Maar dat is één. En het laatste punt staat er ook. Nou, het laatste, dat weet ik niet. Er staat namelijk: laat ons door hem altijd goden opofferen, offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want aan zodanige offeranden, meervoud, heeft God een welbehagen. Zodat er eerst gesproken wordt over het spreken van het woord Gods. En daarna wordt gesproken over de collecte. En het verband daartussen, dat begrijp ik heel goed. Maar dat hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen. Dat vind ik in ieder geval vanavond niet nodig. Maar dat is het, hè. Want er zijn er natuurlijk die spreken over offers die we brengen en denken alleen aan de collecte. Er zijn anderen die zeggen: nee, onze offers bestaan uit onze aanbidding. Nou, dat is het ook inderdaad. Maar dat is wat erg smal genomen. Ons offer bestaat uit dat we ons lichaam stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dat begint bij onze mond. Het meest actieve lichaamsdeel, zal ik maar zeggen, ook in dat verband altijd. Het begint inderdaad bij onze mond, maar het spreekt wel degelijk over al onze bezittingen, inclusief de materiële. En daar wordt inderdaad prompt over gesproken. Kortom, die priesterlijke dienst betreft in principe ons hele leven. En dat is waar het werkelijk om gaat. Priesters geworden onder het nieuwe verband. Het zal duidelijk zijn dat dit soort zaken niet begrepen kunnen worden wanneer wij menen te leven onder de wet. Dat is onder het oude verbond. En daar kom je niet meer mee uit dus. Hè? Maar wij zijn priesters van het nieuwe verbond. En wij offeren onszelf aan de Heer. Wij geven ons hele lichaam aan de Heer. Stellen onze leden tot wapenen der gerechtigheid. Maar dat was Romeinen 6. Stel onze lichamen tot levend heilig offer. Uit Romeinen 12. En hier wordt dan in het bijzonder gesproken over de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Maar het geldt uiteraard veel verder. Want Ook hier volgt in Hebreeën 13 zo'n verzameling van die kleine zinnetjes. Hè? Van dit en dat en zus en zo, want zo ziet dat er ongeveer uit. En ook dat draagt bij inderdaad, lees het maar na, draagt bij inderdaad aan de eenheid van de gemeente, want daar komt het op neer. Maar zo dienen wij de Heer door inderdaad de gemeente te dienen. En dan ga ik weer terug naar 1 Petrus, als ik hem nog vinden kan. Ja, 1 Petrus. En nu vers 10. Gij zijt een uitverkoren geslacht, vers 9. Gij die wedergeboren zijt uit het woord der waarheid. Wel, vers 10 dan. Gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami, Gods volk, zijt. Het is wat moeilijk vertaald, maar de uitdrukkingen ami, mijn volk, en lo-ami, niet mijn volk, komen uit Hosea, waar een profetie gegeven wordt over de geschiedenis van Israël, waarbij dat Israël ooit ami, mijn volk, het volk van God zou zijn, maar waarbij het ook bij gelegenheid lo-ami zou zijn. En de aardigheid is dat Israël officieel beschouwd wordt in onze dagen als lo-ami. In ieder geval wordt dat aangehaald in verband met het Jodendom. En dat is ook wat Romeinen 9 aanhaalde, waar ik mijn hand nog steeds bij had moeten houden, maar ik nou er toch alweer weggeslagen heb. Ik kom er dus toch niet meer aan toe. Maar de gedachte is dat het Joodse volk inderdaad lo-ami geworden is. En van de gemeente staat dat wij ami zijn, Gods volk namelijk. En daar vind je weer zo'n dubbele toepassing. Want de gedachte is dat, Israël inderdaad lo-ami geen volk is. Want zo wordt het dan vertaald, niet Gods volk eigenlijk letterlijk. En dat de gemeente Gods volk is geworden. Maar hier staat, gij die eertijds geen volk waard, gij die eertijds lo-ami waard. Hoezo was de gemeente eerst dan toch een volk, maar niet Gods volk? De gemeente, voordat iemand tot de gemeente hoort, behoort hij tot de meest uiteenlopende volkeren, is de algemene gedachte. En het wordt pas een volk, de gemeente is pas een volk, als die bestaat uit slechts gelovigen immers. En van de gemeente kun je nooit zeggen, gij die eertijds lo-ami waard. Je kunt nog net zeggen, gij die eertijds geen volk waard. En daarom zal het wel zo vertaald zijn. Maar de oorspronkelijke uitdrukking is, gij die eertijds niet mijn volk waard. Was de gemeente dan voor het de gemeente was wel een volk, alleen niet Gods volk? En dan heb je het oude verhaal dus, hè? Als je erop ingaat, kom je vanzelf terecht bij de waarheid uit Hosea, dat de term lo-ami daar niet gebruikt wordt voor heidenen in het algemeen, maar voor een Israël wat door de Heer zelf verworpen is. Een ongelovig Israël namelijk. En als hij van de gemeente gezegd wordt, gij die eertijds lo-ami waard, maar nu ami zijt geworden, en je past dat letterlijk toe volgens de methode van Hosea, dan is de gedachte dat de gemeente wel degelijk voortkomt uit Israël. Uit lo-ami. Namelijk, weliswaar niet uit de 2 dan, maar wel degelijk uit de 10. En daar is het verhaal weer rond. En dat is wat ik er straks vragende wijze stelde. Paulus geeft de blijk van die dingen geweten te hebben in Romeinen 9, in het bijzonder in Romeinen 10 en 11 trouwens. En de vraag was of Petrus diezelfde toepassing ook gezien heeft. En nou, ik denk het dus wel. Ik zou niet weten waarom niet. Want deze woordkeus ontleent aan Hosea en letterlijk toegepast veronderstelt inderdaad dat die gemeente wel degelijk voortkomt uit Israël, alleen niet uit het Joodse deel, maar inderdaad uit het andere deel. Op de manier die we eerder besproken hebben, dus daar ga ik nou maar niet verder op in. Zodat het Joodse volk dat ami was, lo-ami geworden is, verworpen is, gestruikeld is, enzovoorts. En dus in onze dagen niet Gods volk is. Terwijl aan de andere kant, in verband met Jozef en Efraïm, dan wel de 10 stammen gezegd moet worden dat het lo-ami was in de dagen van de wet. Het was immers verstrooid onder de heidenen. Het was lo-ami, niet Gods volk en daarom ook het land uitgezet. Maar via de roeping van de gemeente daaruit is het dus inderdaad ami geworden. Nogmaals, op de manier zoals ik die vroeger uiteengezet heb. Dus daar kom ik nou maar even voor het gemak niet op terug. Hè. Maar inderdaad, wat we hier dus vinden in dit schriftgedeelte is heel elementaire gemeentelijke waarheid in verband met de terzijdestelling van het gestruikelde Joodse volk dat vasthield aan de wet en niet wilde bouwen op de steen, en aan de andere kant de roeping van de gemeente die wel bouwt op de steen en die gesteld is tot koninklijk priesterdom, tot heilig volk en tot verkregen volk. Beloften overigens en profetieën uit Exodus 19, onder andere, en Deuteronomium, gedaan over Israël, 12 stammen van Israël, maar niet toegepast op de 2 overgebleven stammen in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen, maar wel toegepast op de andere 10 stammen die ergens weer opgedoken werden enzovoorts, en aan wie het evangelie verteld werd. Dat is een bijzondere waarheid. En als dat niet Paulinisch is, dan weet ik het niet meer. Goed, daar laten we het dan weer bij. En we zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor deze waarheden die we mogen leren verstaan. Te mogen leren verstaan dat u een werk doet in onze dagen dat verborgen is voor de wereld in het algemeen. En wonderlijk in de ogen van degenen die vasthouden aan de wet en ongelovig zijn. Maar we danken u dat wij aan dat werk deel mogen hebben. Dat u in onze dagen dit volk, deze gemeente, dit koninklijk priesterdom bouwt. En dat wij daaraan deel mogen hebben, niet op grond van verdiensten onzerzijds of op grond van afstamming, maar enkel en alleen op grond van genade en uit geloof. Wij danken u daarom dat wij mogen beseffen dat ook wij gebouwd worden op dat fundament. Tot een woonstede Gods, tot een geestelijke tempel. Opdat we inderdaad als priesterlijk volk u zouden dienen en u zouden dienen zelfs onder dat nieuwe verband. Wij danken u daarom, Vader, dat we met vrijmoedigheid uw woord mogen spreken. Dat we geen reden hebben om ons te schamen voor het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En we danken u daarom dat we ook met vrijmoedigheid mogen getuigen van de hoop die in ons is. Wij danken u daarom dat we daar vanavond ook bij bepaald mogen worden. En mogen bepaald worden bij de grote harmonie van uw woord. Mogen zien dat de boodschap overal fundamenteel dezelfde is. En mogen bouwen daarom op dit fundament. Wij danken u dat we gevoed mogen worden met dat woord. Dat we op mogen groeien in het geloof. Dat we mogen veranderd worden naar het beeld van uw Zoon. En dat we in de toekomst ook mogen verwachten onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, om daar weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. We danken u dat u onze levens, onze lichamen wilt gebruiken, reeds nu. Nu in deze tijd waarin de wereld nog in duisternis is en waarbij wij nog leven in het zondige vlees. Maar we danken u, Vader, dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van dat nieuwe verbond te zijn. Opdat we in alle vrijheid waarin u ons geplaatst hebt, u zouden dienen met een volvaardig gemoed. We willen u vragen of u daartoe ook ons nabij wilt zijn in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons oog gericht houden op u, om Christus wil en uit genade. Amen.